Yes, eens per maand zullen mijn goede vriend Dirk Hogeboom en ik, Kevin Brugink, op zoek gaan naar het ideale ondernemen. We kijken samen naar de grootste drie. De grootste win, de grootste potential en de grootste fuck-up. Daarbij interviewen we per aflevering een spraakmakende ondernemer over zijn of haar drijfveren, uitdagingen, actualiteit en zijn of haar visie op het allerbelangrijkste, het ideale ondernemen. Ga er even lekker een uurtje voor zitten, loop een rondje of stap op de fiets, want we gaan beginnen!
Zo, hoi, hoe is het met je?
Goed, met jou?
Ja, het kan beter. Ik begin nu al een beetje klaar met die lockdown te raken. Het wordt allemaal steeds ongezelliger op straat. Ik woon natuurlijk in de binnenstad en de kroegen zijn dicht en de cafés zijn dicht.
Het wordt slecht maar weer ook, echt, hè? Het is vroeg donker, winter. Nee, maar het is wel waar. Het begint een beetje eentonig te worden. En het vieze weer bevalt me ook niet. Ik ben dan... Ik hou van hardlopen en wielrennen en dergelijke. Dus dat ga je nu ook niet meer doen. Het moet allemaal binnen, maar ja...
Ja, dat is voor mij wel een voordeel. Daar heb ik sowieso al een bloedhekel aan. dat komt wel lekker uit.
Ik hoorde dat jij wel een tax wilde kopen trouwens, een indoor fiets.
Ja, klopt ja. Ik zat er denk ik aan zo'n indoor fiets inderdaad. Ja, als het binnen is, dan wil ik er nog wel over nadenken. Maar nu ben ik nog binnen aan het kickboksen. Maar ik vraag me af hoe lang dat nog volhoudt. Want de cijfers, het vlakt nu wel wat af, hè, de coronacijfers.
De R was beter.
Ja, de R zit in de maand en de R gaat weer omlaag. Dus dat gaat lekker. Dus laten we hopen dat we ons allemaal aan de regels houden. Ik probeer me er echt heel goed aan te houden. En volgens mij gaat het ook goed. Jij hebt ook maar één buddy, hè?
Ik heb één buddy.
Eén buddy. Ja, dat was ook de bedoeling.
Dan mag dat. Hey, maar buiten al het gezeur over wintertijd en slecht weer en alles wat tegen zit, zijn we natuurlijk nog wel lekker aan het podcasten.
Ja.
Zesde aflevering. En we hebben natuurlijk een...
Het is wel echt het enige lichtpuntje in mijn leven, hoor, deze podcast inmiddels.
Ik denk dat dit voor veel mensen het enige lichtpuntje in hun leven is. We helpen jullie door deze zware tijden, luisteraars.
Precies.
Hey, we hebben hartstikke leuke gasten voor deze aflevering. Toedel van het schoonmaakbedrijf Frisse Kater.
Ja.
Wie kent hem niet, ondanks natuurlijk veel in het nieuws.
Ja, hij heeft documentaire ook, hè, op NPO 3. Niet normaal vies heet hij. De wereld van schoonmaker Toeroe. En het zijn echt bizarre beelden. Die jongen die maakt ook een vlog op YouTube. Nou, kijk er even uit. Volgens mij heet de vlog ook Frisse Kater. Het is echt niet te geloven wat je ziet, jongen. Ja. Zo verschrikkelijk goor.
En anders kan je die foto's nog even kijken op de website. Als je dat even allemaal in detail nog wil bespeuren.
Ja, ze maakt zich goed voor elkaar. Dat is wel duidelijk.
Ja, en voordat we daarna gaan luisteren hebben we natuurlijk de drie... De biggest win, biggest potential en de biggest fail. Mm-hmm. En die heb ik voor deze maand even uitgezocht. Heb ik een leuk rijtje van gemaakt. Want ondanks, we hadden het natuurlijk over de corona. We hebben het wat vaker over de corona. Iedereen heeft het over de corona. In China gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. De economie draait als vanouds. Dus de biggest win is voor China. En in dat artikel wordt onder andere gezegd dat China nu al 4,9%, zeg maar 5% beter voor staat dan hetzelfde periode vorig jaar. En dat in de coronatijd. Dan denk ik, daar kan je als Chinese overheid natuurlijk alleen maar blij mee zijn.
Ja, hartelijk bedankt nog.
Hartelijk bedankt. Nou, de export die draait natuurlijk op volle toeren. Maar het is niet alleen de export die in China goed gaat. Want je zou denken van, ze hebben natuurlijk inderdaad... als je de export in orde hebt in China, dan gaat het vanzelf wel goed komen. Hmm. Die hebben ze wel gestimuleerd. In plaats van wat er in de westerse landen, staat in het artikel ook, wordt voornamelijk de vraagkant gestimuleerd. Bij China wordt voornamelijk de afzetkant wordt gestimuleerd. En... daardoor varen zij er eigenlijk best wel goed bij. En wat natuurlijk wel opmerkelijk is, want ik zie jou al wel een beetje lachen over het hele feit dat ze alles onder controle hebben daar. Ze hebben niet alleen de economie onder controle, maar ook hun bevolking.
Klopt.
En zo mag die sociale controle die ze hebben met overal camera's op de hoek en weet ik wat allemaal nog meer.
Temperatuur
inderdaad. Ze kunnen je ogen laseren en volgens mij, ik weet niet wat ze allemaal kunnen. Maar dat schijnt best wel goed te werken tegen een pandemie, omdat ze iedereen in het snotje houden. Dat is natuurlijk wel een beetje de zwarte kant van het verhaal.
Nou ja, zwarte. Ik zat ook te denken van het is maar goed dat zij het dan onder controle... Want als zij het niet onder controle kregen, hadden we echt een probleem.
Ja, nou, ik ken nog wel een land waar ook veel mensen wonen, in India. En daar gaat het niet zo heel goed. Nee. Ik heb begrepen van mensen die ik ken die uit India komen, dat op een gegeven moment, daar is de economie, is het zo gegaan dat ze zeiden van, we gaan alles op slot gooien. Toen dachten ze, we gaan alles op slot gooien als test. Toen dachten ze, nou, het gaat eigenlijk best wel goed dat we het op slot gooien. Laten we het helemaal op slot gooien voor het echt. Ja. Toen zeiden ze tegen iedereen, we gaan ook de publieke transport en alle vluchten gaan we stopzetten. Nou, toen werd het chaos. Want, ja,
gaat iedereen reizen?
Toen dacht iedereen, ik moet reizen. En was een soort van extreme volksverhuizing naar allemaal buiten de steden. En zo geschiedde. Het gaat daar helemaal niet goed. Maar goed.
Nee.
In China rollen de telefoons en de auto's nog lekker van de band.
Ja, dat is ook zo. Alleen, kijk, zij hebben natuurlijk ook wel, ze hebben een ontzettende groei. En dat is ook hartstikke goed te verklaren. Ze kunnen heel snel dingen op slot gooien. En vooral het contactonderzoek, hè, waar bij ons de GGD mee is gestopt. Hè, de bronnencontactonderzoek. Of gestopt, maar in ieder geval, dat doen ze niet zoveel meer.
Ja.
Dat kunnen zij heel snel op technisch niveau. En op zich heeft dat natuurlijk heel veel voordelen. Maar ik zou er voor geen goud willen wonen. Het heeft zijn voordelen en verschrikkelijk veel nadelen. Ik gun het ze van harte. Daarbij hebben zij natuurlijk ook wel door dat ondanks dat ze door zo'n gigantische bevolking dat het binnenland een steeds grotere aandeel krijgt in de economie. Zij hebben ze ook wel heel veel leningen uitstaan in andere landen die nog helemaal naar de kloten aan het gaan zijn. Volgens mij is de grootste klant daarvan nog steeds de Verenigde Staten. Zij zijn er uiteraard met een mondiale economie ook bij gebaat dat het bij iedereen weer goed gaat. Maar ik wil ze alsnog hartstikke bedanken en ik vind het hartstikke fijn voor ze dat het weer goed met ze gaat. Alleen denk er de volgende keer even een beetje aan als je een kommetje soep maakt.
Nee, maar precies. Ze hebben alles onder controle en volgens mij waar wij het nogal lang over doen om de coronamelder app de deur uit te doen, is er bij hun natuurlijk één hotfix op WeChat. En vervolgens moet je alle gegevens die in je medisch dossier staan, worden gewoon van je opgevraagd. En, biggest potential, want over telefoons gesproken. Nokia gaat naar de maan.
En Nokia was al een tijdje naar de maan, toch?
Ja, inderdaad. Nokia, dat is dat bedrijf dat die hele goede telefoons maakt. Weet je, nog met snake erop en zo. Maar die is naar de maan gegaan, maar ze gaan ook letterlijk naar de maan. Ze gaan in ieder geval een mobiel netwerk opzetten op de maan. Handig. Zodat wij in ieder geval, als wij daar komen, met elkaar kunnen bellen.
Ja, 5G of?
Nee, geen 5G.
Dat, 4G.
Ja, dat staat toch uitdrukkelijk ook in het artikel. De betrouwbaarheid is ook de reden dat Nokia kiest voor het aanleggen van de 4G op de maan. En niet de nieuwste 5G. Dat laatste netwerk heeft zich volgens de Finnen nog niet in de praktijk genoeg bewezen.
Nee, maar misschien zou je er ook nog even mee kunnen wachten. Of misschien een Starlink van Elon Musk eromheen laten
vliegen. Ja, dat is een Starlink on the moon.
Ja, ik bedoel, als je toch 30.000 satellieten om de wereld heen kan laten draaien. Dan kan je er ook wel een paar duizend om de maan heen laten cirkelen, toch?
Nou, dat lijkt me dat niet zo moeilijk, inderdaad. Wat ik wel interessant vind sowieso aan het hele artikel, omdat het ook de biggest potentials. Het is heel tof, maar wat ook aan de ene kant treurig is om te zien, aan de andere kant is het misschien ook wel heel leuk om te zien, is dat NASA natuurlijk daar ook een grote vinger in de pap heeft. Nokia die gaat voor volgens mij $14 miljoen aan zendapparatuur de lucht insturen. Maar NASA die wil zorgen dat astronauten met 4G-verbinding van alles daar kunnen doen, met de wagentjes en weet ik veel wat. Maar dat NASA natuurlijk ook veel commerciëler is gaan nadenken. Want ik hoorde laatst ook dat Tom Cruise gaat ook naar het ISS om een paar scènes op te nemen van zijn voor een nieuwe film.
Wauw.
Dit is serieus. En er zijn ook andere. NASA is dus helemaal een commerciële kant op gegaan.
Ja.
Ik denk ook gedreven door het hele feit dat Elon Musk met SpaceX het natuurlijk veel goedkoper maakt om naar de ruimte überhaupt te gaan.
Ja.
Als NASA die kant op beweegt en Nokia die zorgt voor ons dat wij gewoon daar kunnen WhatsAppen met elkaar als jij nog op de aarde bent en ik op de maan, dan komt het helemaal goed, toch?
Ja, volgens mij ook. Ik wil trouwens nog wel een kleine tip geven, een kleine Netflix-tip nu je het daarover hebt, over series en de maan.
Ja.
Ik heb die serie Away gekeken. Die is echt fantastisch. Dat gaat over een missie vanaf de maan richting Mars. Over Biggest Potential gesproken. Maar dat is echt echt een geniale serie. Niet eens om het verhaal, want dat is af en toe een beetje een soort GTST in de ruimte. Maar de beelden en vooral de geluiden erbij, die zijn echt fantastisch.
Maar jij bent ook wel een beetje van de soaps, toch? Ja, ik moet hem nog kijken.
Ja, ik ben behoorlijk van de soaps. Ja, helemaal niet snel verveeld.
Klopt. Hey, en dan hebben we nog de laatste. En ja, ik noemde hem al even, maar dan zal hij ook niet in het rijtje ontbreken. Dat Tesla moet 50.000 auto's terugroepen uit China. Ja. Het gaat wel om wat oudere modellen van de S en de X uit tussen 2013 en 2017 ongeveer. Ja. Die moeten volgens de autoriteiten, of in ieder geval de SAMR, is een marktautoriteit uit China, moeten die terug. Nou ja, zoals we natuurlijk Elon kennen, vanuit Tesla. Die zegt dat het allemaal aan de Chinezen ligt en dat ze die auto's niet goed kunnen besturen. Dus die is het daar niet mee eens. Maar goed, ze hebben gezegd, we gaan er toch wel mee akkoord. Want anders moeten we het hele Chinese administratieproces door. En daar hebben we allemaal geen zin in. Dus,
nee, haal er dan maar gewoon 50.000 terug. Dat is het zo.
Halen we gewoon 50.000 terug. En, maar goed, het zijn misschien ook wel een beetje spelletjes op hoger niveau. Hè, dat er in China natuurlijk die Tesla-auto's worden teruggekikt naar waar ze vandaan komen.
Ja, kijk, het is een hele protectionistische markt. Hè. Ze willen produceren hun producten. Of in ieder geval, ze willen stimuleren om de bedrijven binnen China gewoon lekker zelf te laten produceren. In plaats van al die big tech companies uit Amerika.
Precies.
En op zich snap ik dat wel. En dat is goed voor je economie. Nou, we hebben toevallig nog met het eerste item nog over gehad. Hè, dat de binnenlandse economie ontzettend hard omhoog gaat. En dit is natuurlijk wel een onderdeel daarvan. Als je alles zelf maakt voor jezelf. Ja,
dat
je afhankelijk bent van anderen.
Ik denk inderdaad dat daar wordt Trump nog een beetje om gehekeld. Maar ik denk dat China de eerste was die dat deed. Dat
doet precies hetzelfde. Ja, ja. Tuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk wel mooi. Dat was met bijvoorbeeld met zo'n TikTok is dat wel mooi. Dan willen ze bijvoorbeeld, de Chinezen dat TikTok wordt losgekoppeld. Of de Chinese TikTok wordt losgekoppeld door de Amerikaanse TikTok, door ByteDance, dat moederbedrijf.
Ja.
Nou, dat kan dan gewoon, want de Chinezen willen dat niet. Toen zeiden de Amerikanen, weet je wat, dan kappen wij ook met TikTok. Maar dat kan helemaal niet. Want dat is natuurlijk gewoon een heel rechtssysteem wat daaromheen zit. Dus de Chinezen zijn daar gewoon een rechtszaak begonnen om TikTok toch in het land te krijgen. Of te houden. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt fantastisch. Ja.
Zo proberen ze op alle niveaus elkaar inderdaad uit te schakelen.
Ik kan lachen.
Hey, tof. En dat was de top 3 voor deze keer. Laten wij naar een wat serieuzer verhaal. Of nou in ieder geval een hele toffe gast gaan luisteren.
Ja, zeker. Het was echt inderdaad heel tof. En het was af en toe ook wel een beetje goor.
Ja.
Maar ik heb ook ontzettend gelachen. En weer een hele nieuwe kant leren kennen van Turun, moet ik zeggen. Ik heb een hoop van hem gezien. En dit gesprek was weer een openbaring. Laten we gaan luisteren.
Yes.
Yes, leuk dat je luistert. Vandaag in Brugge in Hogeman podcast. Niemand minder oprichter van een van de meest bizarre bedrijven waar je wel eens van gehoord hebt. Zijn naam is Turul Sirakoglu en hij begon eind 2014 met zijn bedrijf Frisse Kater. Waarin hij huizen weer herstelde die de nacht ervoor nog flink feest hebben gehad. Inmiddels heeft hij zich gespecialiseerd in extreme reiniging, zogenoemde crime scene cleaning. Gevaarlijk werk waar hij huizen herstelt na overlast van duivenpoep, drugsoverlast of zelfs lijkvinding. Zijn documentaire Niet Normaal Vies, De Wereld van Schoonmaker Turul, is te zien op NPO 3. En hij is hier vandaag om te praten over het ideale ondernemen. Turul, welkom. Tof dat je tijd hebt, man.
Ja, geen probleem. Blij dat ik er kan zijn.
Tof, man. Hey, voordat we het over Frisse Kater gaan hebben. Ik heb wat onderzoek naar je gedaan. En ik heb ook gezien dat jij veel van de wereld hebt gezien. Londen, Zuid-Korea, Turkije. Vertel.
Klopt. Voordat ik met mijn bedrijf begon, heb ik inderdaad een paar jaar in het buitenland gezeten. Met tussenperiodes dat ik even in Nederland was. Dat was om te studeren, om te werken en ook vrije tijd. Dus ik heb aardig wat gezien, ja.
Wat heb je gestudeerd dan?
International Business and Management.
Aha. En je hebt ook gewerkt, zei je, in het buitenland. Wat heb je daar gedaan? Ook schoonmaken?
soort van. Ik was meer voor het schoonmaken van de boekhouding en dat soort dingen dan de bedrijfspannen. Nee, ja. Ik heb een tijdje in China gezeten. Daar heb ik een kledingfabriek helemaal omgegooid. Dus er was een half Nepalese, half Belgische meneer die daar flink had geïnvesteerd. Maar het ging allemaal niet zo lekker. Dus ik heb alles lean en mean voor hem gemaakt. En toen ben ik vertrokken. En toen heeft hij 3 nieuwe fabrieken erbij geopend. Dus dat is wel
gaaf. Ah, wat vet.
Hoe ben je
daar? Ja,
ik wou eigenlijk langer blijven daar. Want het was gewoon echt goede samenwerking. Alleen mijn moeder werd toen ziek. En toen moest ik wel terug naar Nederland komen.
Ja. Want hoe kwam je dan in China, hoe kwam jij in China zomaar dan?
Dat had te maken met dat ik in die periode studeerde ik daar in die regio in Azië.
Oh.
En toen moest ik ook een stage doen, dus zodoende kwam ik bij die mensen uit daar.
Tof.
Ja, wat tof. Ja. En ben je daar ook op het idee van de oprichting van Frisse Kater gekomen?
Nee, dat kwam veel later. Toen ik op een gegeven moment uitgestudeerd was en klaar was met mijn studie, was ik terug in Nederland. En ik probeerde te solliciteren op banen die mij wel leuk leken, bij bedrijven die mij ook wel aanspraken.
Ja.
Maar ik kreeg telkens een afwijzing, zonder specifieke reden daarvoor. En ik denk na de achtste of negende afwijzing, dacht ik van, nou ja, ik bekijk het maar, ik ga voor mezelf starten. En toen is dat hele idee begonnen van de Frisse Kater.
Ja, of deed je er eerst bij toe, Roel? Of ben je gewoon meteen volle bak van Frisse Kater gegaan?
Ja, ik woonde nog thuis, dus ik had geen verplichting met betrekking tot een hypotheek of of een huur die ik moest betalen of wat dan ook.
Precies.
Dus ik ben er gewoon vol voor gegaan. Ik had ook geen ander werk op dat moment. Het beetje spaargeld dat ik nog over had, dat heb ik eigenlijk gebruikt voor de oprichting van het bedrijf.
Ja.
Tof, man.
Tof.
Hey, want die Frisse Kater, kende je mensen die veel feesten en dacht je van, daar zit een markt voor mij? Of hoe nee, is dat gelopen?
Nee, helemaal niet. Nou. Ik was dus klaar met mijn studie en ik keek eigenlijk naar mogelijkheden om een bedrijf te starten. Alleen ja, als je iets met financiële dienstverlening wilt gaan doen of iets in de wereld van zaken doen, heb je al gauw een kantoor nodig of een flexwerkplek of wat dan ook. Eigenlijk kost alles wel geld. Je hebt wel wat nodig. Ja. Ik had echt niks. Ik had iets van 250, €300 of zo op mijn rekening. Ja, dan zijn keuzes best wel beperkt. Dus ik ben toen gaan kijken naar wat kan ik zonder bepaalde certificeringen te hoeven behalen, zonder een kantoorpand, zonder grote investeringen. Ja, dan kom je al snel uit bij beroepen zoals schoonmaken.
Ja.
Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen en toen kwam ik een concept tegen in Amerika dat heel erg snel was ontploft, zeg maar. Het was een grote hit geworden. Alleen had ik me daarin vergist, want in Amerika is de markt natuurlijk heel anders. Je hebt van die gigantische studentencampussen waar weet ik veel, hoeveel duizenden studenten wonen.
Ja, ja, ja,
en dat hebben ze door heel Amerika heen. Dus je markt zit gecentreerd op één plek. Ja. En ik dacht van, nou, ik red het misschien wel met Amsterdam of de grote studentensteden. Maar ja, dat bleek toch wat lastiger te zijn dan ik had gedacht.
Maar niet genoeg feest.
Er werd wel genoeg gefeest, maar in Amerika kwam ik later achter dat deze jongens succesvol waren geworden toen ze naar Harvard gingen. Want ze waren eerst op een andere campus begonnen, maar toen ze naar Harvard gingen, ontplofte het echt. En ja, Harvard hebben ze genoeg te besteden natuurlijk, die jongens daar. Dus,
ja, precies.
En hier moet je onderhandelen en ja, vinden ze het weer te duur. En je weet hoe kut studenten zijn hier. Dus op een gegeven moment kwam het wel van de grond, maar het was nooit echt wat ik wou dat het, of wat ik had gehoopt dat het zou worden.
Ja.
En toen heb ik het roer eigenlijk drastisch omgegooid.
Ja, want je werd dus gebeld door in ieder geval Rijk. Nou ja, Rijk, je werd gebeld door Nederlandse studenten. Die ze zo'n zootje van hadden gemaakt dat ze met hun handen in het haar jou belden. Van joh, kan je het schoonmaken? Nou ja, na wat onderhandelingen heb je het af en toe wel en af en toe niet gedaan. Maar wie bellen je nu dan?
Ja, eigenlijk was het iets anders. Het concept eerst was dus dat we een vers ontbijt brachten in combinatie met de schoonmaak. Na een feest. En vaak was dat een huisfeest. En in het begin waren dat studenten. Vandaar ook de naam Frisse Kater. Mm. Weet je, we brachten letterlijk Frisse Kater. op een gegeven moment, studenten die hebben veel contact met elkaar. Dus dat balletje ging vanzelf rollen. Op een gegeven moment kwamen we ook bij andere soorten klanten. En dan moet je echt denken aan BN'ers, quote 500 mensen. We kwamen echt op de gekste plekken. Bedrijven, noem het maar op. Maar je kan maar een x bedrag vragen per uur voor dit soort werkzaamheden. Je kan niet als feest schoonmaken komen en ja, ik ga €300 per uur vragen. Kijk die man je ook aan van, yo, Jij, weet je wel. Ja, dus er zat een bepaalde limiet op de groei in het uurtarief.
Ja.
Dus dan moet je het echt hebben van het aantal klanten. Ja. En ik merkte gewoon van ja, dat werd hem gewoon niet. Er was gewoon een limiet in het aantal klanten. En om er nou gigantische bedragen tegenaan te gooien in marketing, om klanten binnen te halen. Ik dacht van nou, dat gaat hem gewoon niet worden. Ja. Maar ik was al 2 jaar bezig. Ik had inmiddels al heel wat publiciteit opgebouwd. De naam, die was erg bekend.
Ja.
Heel vaak in de krant geweest, op tv, et cetera. Dus toen dacht ik van ja, zal ik dit zomaar wegdoen? Zal ik er gewoon mee stoppen en dat ik iets anders ga doen? Of zal ik proberen om hier iets anders mee te kunnen doen? Want ik had het merk al.
Ja,
pivoten.
Ja, dus toen ben ik het... Heb ik het roer helemaal omgegooid. Dacht ik van, wat bieden we nou eigenlijk aan in de kern? Vanaf dag 1 was dat we de klant ontzorgen. Want ik heb nooit gezegd eigenlijk dat ik schoonmaak aanbied. Ik zei altijd, ik ontzorg mensen. Ze hebben een probleem en ik haal dat probleem weg. En het probleem was ze hebben smerig huis en ze hebben er geen zin in.
Nee, precies.
In de kern doen we nu nog steeds hetzelfde. Mensen hebben een schoonmaakprobleem. Ze kunnen het zelf niet of ze willen het zelf niet of wat dan ook. En wij ontzorgen ze van A tot Z. Vanaf het moment dat ze ons bellen. Begint het al van, oké, weet je, het komt goed en maak je maar niet druk. We gaan het regelen. We geven ze al het gevoel van, hé, bij ons ben je in goede handen. En dat gaat tot het laatste moment door, totdat we de deur achter ons sluiten. Zeggen van, luister, het is nu schoon, je kan veilig naar binnen. Dus dat was eigenlijk wat ik altijd aanbood. Ik heb alleen een iets ander jasje aangetrokken, zeg maar.
Ja.
En wat we nu doen is, we maken nog steeds vervuilde woningen schoon. We ontzorgen nog steeds mensen. Alleen maken we nu bloed schoon in plaats van... biervlekken of wat dan ook. Ja, het klinkt misschien heel raar om dat zo te zeggen, maar in de kern is het bedrijf niet veel veranderd eigenlijk.
Nee, precies. Je ontzorgt nog steeds, alleen nu op een extreem niveau.
Exact, ja.
Ja, want ik heb een aantal van je vlogs bekeken. Het is echt niet te geloven wat ik gewoon zie. Het zijn miljoenen maden en vliegen en bloed en... Ja. Het is echt verschrikkelijk. Ja. En het moet onwijs stinken.
Ja, nee, dat is... het is geen pretje meer. Ja, maar dat is het deel van het werk dat we veel laten zien. Omdat dat is waarmee je mensen trekt. En dat is ook wat mensen interessant vinden om te zien. Maar ik had bijvoorbeeld afgelopen weekend... hadden we een opdracht in een fabriek... waar iemand in een industriële machine was gekomen vast te zitten. Oh. Met zijn hoofd. Ja, ik hoef je niet te vertellen dat geen pretje was, maar toen we daar kwamen, was er bijna niks. Wonder boven wonder was er amper bloed te zien. Dat gebeurt soms. Er gebeuren soms verschrikkelijke dingen, maar er is soms amper vervuiling.
Ja.
En toch hadden die mensen zoiets van, nee, deze jongens moeten komen en ze moeten dit schoonmaken. En dat is dat stukje ontzorgen. Even praten met mensen, het gevoel geven dat het goed gebeurt, veilig, dat de bacteriën weg zijn. Kijk, ze hadden het ook zelf kunnen doen. Het was echt niet
Er is echt
niks complex daar, maar...
Nee,
precies.
Het is toch ja...
Maar hoe werkt dat praten dan, Turo? Wat willen ze dan met je bespreken?
Nou, je ziet het al gelijk als je op locatie komt. Die mensen hebben een bepaalde blik in hun ogen van trauma. Dat er iets is gebeurd met hun familielid of een werknemer of een collega of wat dan ook. En ze willen erover met iemand praten, maar ze weten niet goed met wie. Kijk, als jij dit aan jou... ouders gaat vertellen bijvoorbeeld, hebben die ook zoiets van, ja, weet je, heftig, maar ze kunnen zich niet echt ermee vergelijken, ze kunnen zich niet echt
identificeren.
Ze hebben het nooit meegemaakt, ja. Terwijl bij ons hebben mensen zoiets van, oh, die jongens zien zoveel, ze begrijpen het.
Ja, maar Turo, hoe heb jij jezelf dan, want dan ben je bijna een soort maatschappelijk werker, als ik het zo hoor. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar dat zijn we ook.
Wat heb je daar zelf in ontwikkeld? Hoe ben je daar zelf in gegroeid? Want ik denk niet dat je, laten we zeggen, je hebt niet die opleiding gevolgd. Je hebt een opleiding gedaan in international management. Dat is toch heel wat anders?
Het is wel altijd iets wat ik in me heb gehad. Ook altijd als vrienden of zelfs onbekenden ergens mee zaten. Dan kwamen ze met me praten of advies vragen. Dus ik heb altijd wel dat vermogen gehad om met mensen op die manier te kunnen praten. Maar dat empathische en op een bepaalde manier op iemand kunnen inpraten om ze toch het gevoel te geven dat alles goed komt. Ja, dat is wel iets wat je met de jaren ontwikkelt tijdens het werk.
Dat zit allemaal in het ontzorgpakket?
Dat zit allemaal in het ontzorgpakket, ja.
precies. Maar kijk, neem je dat ook mee op het moment dat je bijvoorbeeld met een opdrachtgever spreekt? Ja, in dit geval zal het ongetwijfeld een eenmalige opdrachtgever zijn. Ik weet niet of je ook structurele opdrachtgevers hebt waar je dit meegenomen wordt.
Bijna niet. Okay. Nee. Het zijn eigenlijk allemaal eenmalige opdrachten.
Wat kan je ons eens meenemen in zo'n dag werken bij Frisse Katen? Je wordt wakker en je hebt... Hoe werkt dat? Je wordt wakker, je staat op en vervolgens kijk je op je mail.
Nou, kijk, onze opdrachten zijn eigenlijk tweedelig. Enerzijds hebben we de opdrachten die ad hoc komen. Dus worden gebeld, kan je nu komen, ik heb een waterschade of er is iemand overleden of wat dan ook. Dan komen we gelijk in actie. En een ander gedeelte is, we krijgen van bedrijven bijvoorbeeld opdrachtbonnen binnen. Of we krijgen beltjes van bedrijven die ons eenmalig inhuren. Of particulier die zegt van, hey, ik heb dit en dit. Bijvoorbeeld vandaag heb ik 3 opdrachten of zo binnengekregen. Eentje is een balkon dat weet ik veel hoeveel jaar lang onder is gepoept door duiven. Er ligt zeker een paar honderd kilo aan duivenstront. Een ander is katurine van iemand die een woning heeft gekocht. En een ander is weer een opdrachtbon van een woningbouwvereniging die gewoon dingen naar ons doorstuurt. Die bellen ons niet eens en zeggen van dit moet gebeuren en plan het maar.
Ja, wat zijn dat, voordat je verder gaat met je dag, wat ik wel interessant vind. Zijn het voornamelijk particulieren of zijn het voornamelijk bedrijven zoals woningbouw? Het verschrikkelijke gebeurtenis van die mensen die dus in de machine zijn gekomen, dat bedrijf?
Ja. Of... Ja, met de jaren zijn zakelijke opdrachtgevers zijn zeker gegroeid. Want in het begin deden we bijna alleen maar particulieren. En daar was ik ook tamelijk uniek in de wereld van de schoonmaak. Want de meeste schoonmaakbedrijven die beginnen niet eens aan particulieren.
Ja.
Ze vinden het hoofdpijn en ze hebben het idee dat mensen niet bereid zijn om goed te betalen. Terwijl ik heb juist uitgevonden dat dat niet zo is, dat het omgekeerd het geval is. Ja. Dat mensen echt wel bereid zijn om goed te betalen. Alleen ja, het hangt er vanaf hoe breng je het.
Ja, wat verkoop je? Wat zit er in het pakket?
Inderdaad. Kijk, het begint al als ze bij ons op de website komen. Alles ziet er gelikt uit. Zijn video's, foto's, uitgebreide teksten. Je geeft mensen echt het gevoel van ik huur een premium dienst in.
Ja.
Sorry, wat was je...
Nou, je dag, hoe dat verder dan gaat. Je hebt een opdracht binnengekregen of je kijkt in je mail.
Je vroeg naar particulier en bedrijven.
Dat was de volgende vraag.
Dus veel particulieren. En met de jaren heen zijn ook de bedrijven ons steeds beter gaan vinden. Met bedrijven is het moeilijk, want de schoonmaak is erg verzadigd. Ze werken vaak met grote spelers waar ze al jaren mee samenwerken. Maar op den duur, vooral door de sociale media en ook tv en kranten en zo, zijn ze toch meer erachter gekomen van hey, Frisse Katen bestaat en dit doen ze en ze doen het ook goed. Dus nu hebben we echt grote jongens die ons inhuren. En dan kan je denken aan een bedrijf als Volkert Wessel, Structon. Okay. Echt gigantische bedrijven die ons inhuren.
Ja. Ja. Hey, op het moment... Want je doet dit niet allemaal alleen, toch, Toerol? Hoeveel mensen heb je inmiddels in dienst?
Nee, we zijn met een klein team van jongens. We zijn nu met z'n vijf, zes of zo. Ja, handjevol.
Oh, met zessen. Ja. Okay. En hoe bevalt dat? Hoe gaan zij erop? Gaan zij er een beetje lekker op inmiddels?
Dat is erg afwisselend. Kijk, alle jongens hebben zoiets van dit doe ik wel en dit doe ik niet. Dus één jongen kan ik bijvoorbeeld wel inzetten om een zolderetage op de vierde verdieping helemaal leeg te ruimen met duivenstront en al. Die heeft geen probleem mee om al die trappen op en af te gaan. Terwijl de andere na een half uur back-off is. Maar die kan wel 3-4 uur lang in een bloedige ruimte staan en zonder problemen. Terwijl de ander dat weer niet kan. Dus iedereen heeft weer zijn eigen krachten en zwakheden. Dus daar wisselen ze elkaar een beetje in af.
Zijn dat allemaal bekende van je? Want hoe selecteer je dat? Zet je gewoon een factuur online?
Nee. Het zijn eigenlijk altijd via-via.
Altijd via-via.
Het zijn altijd jongens die al bij me in dienst zijn of bij me hebben gewerkt. Hmm. En die zeggen van, ik ken echt een hele goede gozer of een vriend die ik al jaren ken en die zoekt werk. En kan hij een keertje komen om te proberen. En zo, zodoende tof. Komen ze bij me.
Maar heb jij die... want je bent nu met 5-6, is dat voldoende? Of kan je de vraag nog aan? Wil je niet groter?
Ja, dat is een vraag die ik eigenlijk vaak krijg. Kijk, nu op het moment is het nog voldoende. We kunnen het werk aan. Ik weet niet of ik een bedrijf zou willen met echt honderden mensen in dienst. Ja. Want dan verlies je ook dat stukje persoonlijke, denk ik.
Ja, ja ik vind het mooi. Ja. Ik vind wel iets moois. Het hoeft niet altijd groter, sneller en beter in die zin.
Ja, en ik denk ook, kijk, nu is het nog te behappen voor mij. Ik kan goed mijn privé en mijn zakelijke kan ik meestal kan ik het goed balanceren. Ja. Maar ik denk als je heel groot wordt, dat je ook meer gaat leven voor het bedrijf.
Ja.
En ik dat weet ik wel zeker. En ik heb dat ook, denk ik ook.
Ik heb ook een karakter waar ik van nature al heel perfectionistisch ben. Dus ik denk dat ik heel veel moeite zal hebben om dingen ook los te laten. Weet je, dat ik te veel ermee bezig zal zijn. En ik denk dat dat weer negatieve invloed zal hebben op andere dingen in mijn leven.
Ja, of misschien kan je kan het misschien ook leren.
Ja, misschien. misschien. Ja, dat kan al, ja, ik zeg nooit nee, maar ik weet niet. Ik ken mezelf een beetje en ik denk dat tricky zal zijn. En het hangt er ook vanaf, kijk, wat wil je?
Dat is precies de vraag.
De een ambieert van een omzet van 100 miljoen. De ander zegt, nou, met 1 miljoen ben ik al tevreden. Of met 2 of 3 ton, ja.
Ja.
Wat wil je en wat voor kwaliteit van leven en wat voor standaard van leven wil je? Kijk,
wat voor omzet moet je een beetje denken bij Visser Kater?
We zitten nu op een paar ton per jaar.
Oké. Ja. Hey, even nog wat anders over. Want ik wil het zo nog wel eventjes hebben over groeien laten. Maar wat mij opviel, is ergens op jouw website stond een artikel. Ik twijfel of het de website was, maar het ging over dat jouw werk altijd wordt gefilmd, maar niet altijd gedeeld als dat op verzoek is van de cliënt.
Klopt.
En toen stond daar van, nou, dat is wel gebruikelijk bij... ik zit even te denken wat er aan stond. Maar in ieder geval, het werk wordt altijd gefilmd, maar niet altijd gedeeld. En mijn vraag is eigenlijk, is dat gebruikelijk bij schoonmaakbedrijven?
Dat altijd wordt gefilmd?
Ja, want ik heb daar eigenlijk nog nooit van gehoord.
Nee, absoluut niet. Dat is echt iets wat wij doen. En dat heeft ermee te maken dat als je veel voor particulieren werkt, zit er ook soms wel rotte appels tussen. Dus enerzijds is het gewoon voor onze eigen administratie. Bijvoorbeeld als een nieuwe collega iets wil laten zien of leren, dat ik zeg van, nou, hier, dit was beeldmateriaal van deze opdracht, hier moet je opletten, dit is er gebeurd. Dus enerzijds voor ons eigen administratie en trainingen.
Ja.
Maar anderzijds ook ter eigen bescherming. Want je hebt soms mensen die bepalen van tevoren al van, ik wil niet betalen. En die gaan achteraf dan liegen.
Ja, die zegt van, dus nou, je ook als een stok achter de deur.
Ja, je hebt dit kapot gemaakt of je hebt dit gezalig. Gelukkig gebeurt het echt heel weinig. Ik denk misschien 1 keer per jaar of 1 keer in 2 jaar. Maar je hebt wel rotte appels ertussen. En dan is het echt heel fijn om dat materiaal te hebben. Want vaak weten ze niet dat we dat opnemen en fotograferen.
Ja.
En zodra je ze dat presenteert, dan verdwijnen ze ook direct.
Stok achter de deur. Ja.
Ja, precies. Hey, wat mij ook opviel, en dat was volgens mij tijdens de documentaire, volgens mij was het documentaire, waar je een telefoontje krijgt van een student uit Groningen, die jou belt, en dan zegt hij van, dan zeg je van, nou, wanneer moet dat dan? Ja, dan zegt die gast, nu, weet je, ik sta nu in dat vieze huis, waar blijf je eigenlijk? En nou ja, dan zeg jij van, jij reageert daar zichtbaar en geërgerd op. En je zegt dan van, nou ja, je werkt super hard en die studenten zijn fucking gierig. En dat je er niet voldoende aan overhoudt. En toen dacht ik eigenlijk, ja, wat is nou eigenlijk, en dat kwam net ook in dit interview naar voren, van nou ja, het zijn twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant, ja, erger je natuurlijk aan de manier waarop die student jou benadert. Maar ook is het natuurlijk een niet echt een schaalbare markt, die studenten. Maar wat heeft voor jou nou de grootste invloed gehad? De respect of de omzetpotentie?
Voor het wijzigen van de koers van het bedrijf?
Ja.
Mm-hmm. Ik denk dat de combinatie was van en. Want het was een periode waarop steeds meer geïrriteerd begon te raken, ook aan de studenten. Ja. En dat had er echt mee te maken dat... Kijk, we hebben een reputatie opgebouwd van echt heftig schoonmaakbedrijf. Weet je, als er een probleem is ergens, andere schoonmaakbedrijven zeggen van, yo, bel hun maar, want we raken die niet aan. Weet je, we zijn een soort van de A-team in de schoonmaak. Maar bij studenten hadden we ook die reputatie. En het ging van kwaad tot erger. Weet je, we kregen een keer een belletje van een jongen. Ja, ik heb een feest gehad. Ja, wat is er gebeurd? Ja, iemand heeft een geit meegenomen. Uit het niets. Oh ja, oké. Maar ik voelde het al aankomen. Dus ik zeg, ja, maar wat is er gebeurd met die geit? Ja, ze hebben hem drugs en alcohol gevoerd.
Oef.
Ze had alles ondergepoep, gekorts gedaan, weet je. En je kreeg op een gegeven moment steeds meer van dat soort rare, gekke verzoeken.
Ja.
Dat ze alles onderpoepen, kotsen, noem het maar op. En dan denk je bij jezelf van, ja,
wat doe je dit voor?
Doen ze dit nou omdat, ja, omdat ze echt dronken zijn of helemaal van het padje af? Of doen ze het van, oh, ja, ze weten toch, die jongens gaan komen en ze lossen het wel precies op. Het is een stukje respectloosheid, vond ik.
Ja. Ja.
Daarbij kwam ook, in die periode was er ook een incident waarbij ze uit onze zakken geld probeerden te stelen.
Eh?
Ja, er was een opdracht. De jongens, ik was er niet bij, maar de jongens hadden hun jas ergens opgehangen. En het was een pand waar we meerdere malen al waren geweest in het verleden, groot studentenhuis. En op een gegeven moment zat hij gewoon met zijn handen in de zakken naar geld te zoeken en spullen. En dat toen ze hem betrapte, zei hij van, oh ja, ja, sorry, sorry, ik dacht dat het mijn jas was. Ja, maar hoe lang.
Dus nul respect.
Er waren steeds meer van dat soort dingen die gebeurden in combinatie met dat die feesten en dingen waar ze ons voor inhuurden, werden steeds gekker. Dat ik bij mezelf dacht van, ja, dit is niet normaal meer, weet je, dit is geen menselijk feest meer. Ook in combinatie met dat je keihard werk, lange dagen maakt, zwaar. En dat aan het einde van de maand denk je ook van, ja, is het wel waard om hier zo hard voor te werken voor dat beetje wat je dan overhoudt?
Ja,
dus toen dacht ik van, nee, weet je, dit wordt hem niet.
Ja.
Dit wordt hem
nee,
niet.
Precies. Het levert te weinig op en je komt chagrijnig thuis.
Exact.
Extreem, man.
Dus het was niet zo'n moeilijke keuze.
Ja. Ja. Kijk, en voor sommige mensen, kijk, het is ook denk ik iets persoonlijks. Kijk, voor sommige mensen, die kunnen dat wel tot hun pensioen doen. En die zeggen wel van, nou, met dat bedrag ben ik tevreden iedere maand. Maar ik had zoiets van, als ik zo hard mijn rug ga breken, dan moet ik ook echt een vette boterham eraan overhouden.
Ja, maar jij weet natuurlijk ook al lang al, op basis van je ervaring in het buitenland, waar potentie ligt en waar het niet ligt.
Exact, ja.
Ja, ja. Dus dat is voor jou makkelijk. Ja. Jij weet heus wel een beetje van, nou, wat is de potentie van frisse kater als ik de volgende stap ga zetten. En je bent een slimme gozer, dus ik denk ook wel dat je dat prima van tevoren al had uitgekiend van, nou, hier zit, kan er wel eens een mooie kans in zitten.
Maar ik moet wel zeggen dat toen ik met frisse kater begon en met de studentenfeest, festivals en zo, had ik nooit het idee van, nou, ik ga crime scene cleaning in of iets. Ik had echt het idee dat ik dit kon opschalen en dat op een gegeven moment zou lopen, maar ik had me gewoon vergist. Ik had me gewoon vergist in dat hele campus gebeuren met Amerika. Daar was het gewoon een heel ander soort markt.
Weet je nog je eerste crime scene klus? Ja, dat weet je waarschijnlijk.
Oh ja, dat vergeet je nooit.
Ja.
Dat vergeet je nooit. Nee, dat vergeet je nooit.
Maar was je bang? Of ik bedoel, zat je... Ja, precies.
Nee, dat vergeet je nooit. Dat was een opdracht in Noord-Holland. Was een meneer die mij via de WhatsApp had benaderd. Die zei van, nou, ik heb wat bloed in mijn trappenhuis. Een van de buren die is een alcoholist en die komt wel vaker verward thuis omdat hij wat dingen vervuilt. Maar schijnbaar was hij in een gevecht of zo beland en hij had dat bloed zo het trappenhuis in meegenomen en uiteindelijk was zijn woning ingegaan. En hij had op de muren en wat deurhendels en wat deuren had hij het een en ander vervuild. En ze hadden ook kinderen natuurlijk in dat appartementencomplex rondlopen. Ja. Dus die man had zoiets van, dit moet zo snel mogelijk gedaan worden.
Ja.
En toen ben ik dat in mijn eentje gaan doen. En ik was doodsnerveus. Want kijk, je gaat bloed opruimen. Dus die mensen, moet je het idee geven dat jij daar als professional komt die dit al jaren doet en al honderden cases heeft gedaan. Maar het is mijn eerste case en je bent ook nog alleen. Maar dat kan je niet vertellen.
Ja.
Maar dan denkt die man ook van, ja, rot een eind op, man. Wat kun jij hier doen? En daarnaast, al heb je maandenlang op iets voorbereid, je gaat toch twijfelen aan jezelf. Heb ik het juiste pak aan? Heb ik het juiste masker op? Heb ik de juiste chemicaliën? En zelfs, ik had alles zo vaak geoefend van, eerst deze stap, dan die stap, dan deze stap. Maar toch maakte ik fouten.
Ja.
Van, oh shit, weet je, ik had eerst dit moeten doen en dan dat. Maar gelukkig ben ik er zonder al te veel gekke dingen, heb ik die opdracht kunnen klaren. En ze waren tevreden. Dat was eigenlijk mijn ontgroening. En daarna is
het... Wat voelde je daarna? Want toen was je klaar.
Ik wou gelijk naar huis, ik wou douchen. Ik was helemaal... Ik was zeiknat, man. Je voelt je, ja, hoe moet ik het zeggen? Je voelt je trots.
Ja, man, je eerste eigen omzet.
Nou, dat was...
Als ah, nee, dit was ja. Natuurlijk ja, voor als crime scene. Ja, sorry. Maar
dacht
ja,
je daartoe ja. Daarna wel van deze omzet van in je nieuwe markt? Had je toen al het gevoel dat je dit zou gaan uitbreiden? Ja, het is misschien een heel cliché vraag, maar als je daarmee bezig was, misschien niet, dacht je gewoon van, wat is het?
Nou, kijk, ik had natuurlijk, ik had me al maanden erin verdiept. Ik was echt iedere dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, als ik niet aan het werk was, dan... Was ik hiermee bezig met welke materialen, welke middelen, welke technieken, dingen lezen, onderzoeken. Ik had inmiddels ook al heel wat geld geïnvesteerd in nieuwe bus, nieuwe materialen.
Maar je zat erop te wachten ook wel eigenlijk.
Ja, dus dit moest wel slagen, want anders... Want ik had ook tegen mezelf gezegd van, ik ga dit doen. Als het niks wordt, dan kap ik gewoon met het hele bedrijf. Want dat feesten en al dat gebeuren, dat ga ik toch laten vallen op een gegeven moment.
Ja.
Dus het was, dit is het of niks.
En dus eigenlijk
was erop gebrand.
Eigenlijk beviel het dus wel ergens, toch? Maar raar gezegd.
Nou, ik zal je wat zeggen. De eerste paar... kijk, schoonmaak is sowieso best wel een geheime branche. Je kan nergens prijzen vinden, nergens tarieven. Ik denk dat wij daarin absoluut uniek zijn in Nederland. Als je op onze website gaat kijken, staat het heel duidelijk. Dit kan je verwachten, dit zijn gemiddelde kosten, et cetera. Ja. Ik kon dus geen prijzen vinden van wat deze dienst in Nederland of in België kosten.
Ja.
Nee.
Dus de eerste paar telefoontjes die ik kreeg waren best wel luguber en heftige telefoontjes van mensen die weken dood in bed hadden gelegen en dergelijke.
Ja, wat moet je nog vragen?
En ik zei van, nou, dat gaat zoveel duizend kosten. En die mensen schrokken van de prijs. En daardoor heb ik die eerste paar opdrachten heb ik niet gekregen. Dus op een gegeven moment heb ik dat tarief omlaag gegooid. Toen heb ik die eerste opdracht gekregen. En daarna ben ik gaan groeien in die opdrachten. En gelukkig waren de eerste paar opdrachten niet al te heftig. Want na die eerste paar kwam wel de eerste heftige opdracht. En toen dacht ik bij mezelf van, zo, wat een geluk heb ik gehad dat dit niet de eerste opdracht was. Want ik weet niet of als dat mijn eerste opdracht was geweest, zo'n heftige, of ik hiermee door was gegaan of niet.
Ja,
precies. Omdat je anders jezelf in je vingers had gesneden.
Ja, want het is gewoon echt van een heel ander kaliber.
Ja.
Kijk, de eerste paar opdrachten waren wat bloed in het trappenhuis. Een inbreker ergens die had proberen in te breken. Had zich gesneden aan glas. Nou, wat bloed op de patio. Dat soort dingen.
Ja.
Maar als je op een gegeven moment in een kamer komt. De eerste heftige kwam in een kamer. Die vrouw had de polsen doorgesneden. Zo. En de hele kamer stond vol met die oude poppen.
Oh,
dat je die in de horrorfilms ziet.
Ja.
Zo'n donkere, schimmige kamer vol met stof, viezigheid. En dan die poppen overal om je heen die je aanstaren.
Allemaal onder bloed.
Overal bloed en alles. Ja, het is gewoon super creepy.
Kijk jij nog wel naar horrorfilms? Of was dat sowieso niet genre niet?
Nee, ik vind horror wel leuk. Nee, ik vind het wel leuk. Ja, ik kan er wel van genieten.
Oké, nog steeds.
Maar ik ben niet van die hele lugubere films waar ze echt mensen in stukken.
Nee, die maak je zelf.
Ik weet niet. Ik kan dan ook operaties en dat soort dingen waar echt veel bloed vrijkomt, is ook niet echt mijn
ding.
Nee, het is meer van mijn vrouw. Die vindt dat soort dingen wel leuk.
Persoonlijk gezien, ben jij harder geworden in dat aspect? Snap je? Harder naar alles wat je hebt gezien en alles wat je hebt meegemaakt. Ben je een harder persoon geworden? Of een harder ondernemer?
Ja. Ik denk meer als ondernemer, niet als persoon.
Oh.
Ik denk dat je als persoon juist zachter wordt.
Ja,
dat je denkt, je ziet zoveel leed, je ziet zoveel verschrikkelijke dingen. Je ziet echt pijn in mensen hun ogen. Dat je denkt van, ja, weet je, het gebeuren echt verschrikkelijke dingen. En er zijn vaak heel veel kanten aan een verhaal. Heel vaak zien mensen zelfdoding, zeggen van, weet je, diegene was verslaafd of wat dan ook. Maar wij horen en zien alles erachter. En dan ga je wel, je gaat medelijden krijgen met heel veel mensen.
Ja, dat kan je niet voor afsluiten, Toro.
Nee, het is echt triest. Maar als ondernemer ben ik zeker veel harder geworden. Ik was veel te soft in het begin. Veel te soft. Mensen liepen echt over me heen.
Ja. En niet alleen bij Frisse K. En niet alleen bij het studenten. Maar ook bij die crime scene. Of was het voornamelijk van studenten?
Nee, bij de crime scenes niet. Het was meer in het begin. Het was meer in de eerste 2 jaar van het bedrijf. Maar mijn tarieven waren ook veel lager. Het is heel interessant. Zodra mijn tarieven omhoog gingen.
meer respect.
Ging het aantal mensen die respectloos zijn of die klagen of wat dan ook, ging echt bijna met 100% omlaag.
Ja,
precies. Ja, je bordt een hele andere markt aan.
Het is heel raar. Als jij voor 5 euro per uur gaat werken of voor 500 euro per uur en je biedt exact dezelfde dienst aan, zou je zien dat bij de 500 euro per uur zal niemand wat zeggen.
Ja,
maar voor 5 euro gaan ze allemaal klagen, zeiken, hebben commentaar op je werk, op je materialen, ze weten alles en jij weet niks. Dat soort dingen kom je wel te weten over het jaar heen. En,
dat is een les ook voor andere ondernemers. Zet jezelf niet te veel buiten de markt in dat opzicht. Of waardeer jezelf op wat je kunt inderdaad.
Ja, maar dat is toch ook een beetje sociale klasse. Als jij jezelf in de markt zet als schoonmaker voor een heel laag tarief, dan zie je gewoon dat het gedrag van mensen verandert.
Ja, maar het is niet alleen bij schoonmaak. Kijk, soms vragen mensen me van, ja, heb je tips voor me als ondernemer en zo, dat soort dingen. Ik zeg ze altijd steeds dezelfde vraag. Huren mensen jou in omdat je goedkoop bent of omdat je kwaliteit levert? Ja. Vaak gaan ze dan twijfelen. Zeggen ze van, ja, ik ben goedkoop. Ik zeg, nou, dan is de tweede stap. Gooi je prijs omhoog en kijk of je nog bestaat. Want als je goedkoop bent, wil iedereen je inhuren. En dat had ik in het begin. Op een gegeven moment, we waren zo goedkoop. Ik kon die aanvraag niet meer aan. Dus ik ben die prijs steeds meer omhoog gaan gooien met die feesten en zo.
Ja.
En op een gegeven moment vlakte dat wel af.
Maar kom je in een beter segment?
Ja. Kom je inderdaad ook in een beter... Precies. Nee, het segment bleef hetzelfde, maar mensen hadden meer respect.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, heb je gelijk.
Hey Turrel, op een gegeven moment, afgelopen jaar, sloeg de coronacrisis toe. Zowel particulier als voor het bedrijfsleven. Hoe gold dit voor de frisse kater? Heb je daar last van gehad?
Nee, het is het beste jaar tot nu toe.
Oh, dat vind ik... Ja. Hoe dan? Hoe komt dat?
Ik durf het echt niet te zeggen. Ik had eigenlijk gedacht dat corona, dat we er wel veel last van zouden hebben.
Ja.
Maar toen dacht ik ook van, nou, het is misschien ook een mogelijkheid in verband met corona, desinfectie en dat soort dingen.
Ja.
Maar dat is in Nederland niet echt zo'n groot ding geworden. Het is meer, meer Amerikaanse praktijken.
Ja, waar ze echt gewoon hele gebouwen en gebieden ontsmetten.
Ja, ze zijn ook meer angstig daar en ze hebben ook wat strengere regulering met als er wat gebeurt, dat je aangeklaagd wordt, noem het maar op.
Ja.
Hier is dat allemaal wat minder natuurlijk.
Klopt.
Dus in het begin van de corona had ik voornamelijk dat kleine opdrachten wegvielen. Vooral bij mensen thuis. Want die hadden toch zoiets van, ja, ben een beetje bang. En sommige mensen waren ook echt bang om ons in te huren. Want die dachten van, ja, die jongens zullen wel besmet zijn met iets. maar ja, eigenlijk, dat was misschien 2 weken zo. En daarna is het weer normaal geworden. We hebben gewoon
Want het is natuurlijk...
een goed jaar gehad.
Want het is zo dat, en daarin meegenomen ook natuurlijk de publiciteit die je hebt gehad. Volgens mij ben je heel veel in het nieuws geweest, je hebt de documentaire gehad. Denk je dat daar, misschien is het een beetje een retorische vraag, dat ermee te maken heeft dat het nu...
Nee, eigenlijk niet. Dat is iets wat heel veel mensen vaak denken van als je eenmaal op tv komt, dan stroomt het geld met bakken naar binnen. Bij sommige bedrijven zal dat vast zo zijn, maar bij ons is dat niet zo. Want mensen bellen ons als ze ons echt nodig hebben.
Ja, precies. Je gaat niet opeens extra schoonmakers bestellen.
Dus ik ben constant bezig achter de schermen, zeg maar, om die vindbaarheid te optimaliseren. Zodat als mensen op iets zoeken, dat ze gelijk bij ons uitkomen. En natuurlijk, die publiciteit helpt wel. Reclame, dat mensen onderling met elkaar praten en dat je steeds bekender wordt. Dus dat helpt wel.
Ja.
Maar om nou te zeggen van dat ik daar heel veel klanten aan overhoud, absoluut niet. Want als klanten je om die reden inhuren, dan is het eerst ook wat zeggen van, hey, ik heb je gezien op tv of ik heb dit gehoord. En dat zijn er maar heel weinig. De meeste kennen ons niet eens. Die hebben gewoon op internet gezocht en komen bij ons uit.
Dus er zijn geen mensen die speciaal om jou vragen?
Heel soms, maar meeste niet.
Hey, wat ook een thema is eenzaamheid in deze tijden. Vooral in tijden van corona. Veel mensen zitten thuis opgesloten, werken thuis 5, 6 dagen in de week.
Ja.
Maar jij bent ook iemand die dagelijks te maken heeft met de minder leuke resultaten van extreme eenzaamheid. Hoe sta je tegenover die eenzaamheid in het algemeen in Nederland, al die klagende Hollanders?
Ja, hoe sta ik er in? Ik denk dat het wel een groot probleem is. Ik denk dat het ook alleen maar groter wordt. Ik denk dat het echt een van de grootste problemen ook is van deze eeuw. Ik denk dat iedere eeuw wel gekenmerkt wordt door een bepaald probleem. Of dat nou een bepaalde ziekte is of iets economisch of wat dan ook. Ik denk dat dit echt de eeuw is van eenzaamheid. En ik denk dat we het steeds meer gaan zien. En ik denk ook dat mensen nu zoiets hebben van, oh, we zijn meer connected dan ooit. We hebben al die sociale media, we hebben telefoons, computers, noem het maar op.
Ja.
Maar daardoor wordt het juist erger.
Althans, ja, vooral dat je maar één kant ziet.
Ja, dat is althans wat ik zie, weet je. Mensen laten zien dat ze gelukkig zijn of wat dan ook, maar achter schermen is het helemaal, gaat het gewoon helemaal mis. Want mensen laten alleen maar mooie dingen zien op de sociale media, waardoor niemand meer durft te praten over wat ze echt voelen, hoe ze echt leven, wat ze echt beleven. Waardoor het alsmaar erger wordt. Want je kan er niet voor uitkomen dat je eenzaam bent.
Nee.
Of dat je leven
niet door in het echte leven. Ja.
Die druk wordt steeds hoger.
Is dat ook waar je boek over gaat? Hoofdzakelijk?
Nee, het gaat niet per se over dat ik over eenzaamheid schrijf. Maar ik probeerde wel het probleem mee aan te kaarten. Ik wil eigenlijk met het boek laten zien wat nou exact de verhalen zijn van deze eenzame mensen. En hoe diep dat gaat.
Ja.
Ja, want het model zit zo in elkaar dat je een aantal cases naar voren haalt in je boek?
Nee, ik ben nu nog met de uitgever bezig om dat eigenlijk te bepalen hoe dat er precies uit gaat zien.
Okay.
Maar ik heb nu al heel wat verhalen inderdaad opgeschreven van eenzame mensen. Dus dat zal zeker veel terugkomen in het boek.
Want wie zal, wat jou betreft, buiten even natuurlijk het formele kant van de uitgever, voor wie zal dan de doelgroep zijn van het boek? Komt die gewoon in de boekhandel te liggen en iedereen moet het lezen? Of?
Kijk, ik ambieer niet om een bestselling author te worden.
Wel leuk.
Kijk, als er miljoenen worden verkocht over de hele wereld, stel je voor in het gekste geval, zou ik echt heel leuk vinden, maar het is niet mijn ambitie. Wat ik eigenlijk hoop is dat mensen in de politiek dit gaan oppakken. Dat er een discussie ontstaat en dat wij in Nederland met z'n allen eigenlijk wakker worden en zeggen van, hey, dit gaat de verkeerde kant op, we moeten hier echt wat aan gaan doen.
Sociaal probleem, maatschappelijk sociaal probleem.
Je hebt nu ook een nieuwe docu die pas uitgekomen op van de NPO, Verdoofd. Ik weet niet of jullie die hebben gezien.
Nee.
Dat gaat over een vierdelige docu. Dat gaat over mensen die extreme verslaving hebben aan drank en drugs en dat soort dingen. En hoe erg ze kapot gaan van binnen.
Ja.
Ja.
Dus ik zie natuurlijk wat er daarna gebeurt. Dat ze komen te overlijden en hoe ze hebben geleefd.
Ja, precies.
Maar in die docu zie je echt de pijn die ze voelen.
Is dat van Poon niet? Is dat van Poon toevallig?
Ja.
Dus die jongen die met die designer drugs. Ik heb een stukje gezien. Ja,
onder andere. Ja, onder andere.
Ja, die jongen die zit aan de 3MMC. Ja. En die als hij eenmaal neemt, dan kan hij niet meer stoppen. En hij, nou, het was echt heel sneu, want hij gebruikte veel te veel. En hij was soms 8 dagen achter elkaar wakker.
Ja.
Hij maakte er ontzettend zootje van. En zijn huis was niet in orde. En voordat hij, zeg maar, als hij dan de was moest doen, dan snoof hij gewoon nog extra van die drugs, die overigens niet op de opiumlijst staat nog, om maar de was te kunnen doen. Het is echt een bizar verhaal.
En dan moet
hij
weer andere drugs nemen om te kunnen slapen. En dan slaapt hij weer veel.
Ja,
maar wat ik heel mooi vind aan die documentaire is dat, kijk, alles mag in Nederland. Drugs, de drank, de prostitutie, noem het maar op.
Lekker liberaal.
Extreme vrijheid. Maar het wordt allemaal heel mooi gebracht. Maar door dit soort docu's laat ze juist zien van wat is de andere kant ervan.
Ja.
En dat probeer ik dus ook met mijn werk te doen en met mijn boek. Althans, dat is een van de doelen van het boek.
Ja.
Dat mensen zien van oké, er is vrijheid, maar wat is de schaduwkant ervan? En hoe groot is die kant? Kijk, als het gaat om een paar mensen die eenzaam sterven per jaar, dan ga je mij echt niet horen zeggen van, oh, het is een groot probleem. Maar het gebeurt zoveel.
Ja.
En ze hoeven niet altijd te sterven. Er zijn mensen die tientallen jaren in eenzaamheid leven, of jaren in eenzaamheid leven. En het zijn ook jonge mensen. Weet je, het zijn niet altijd oude mensen in de 80 die achter geranium zitten. Het gaat echt om iedereen in de maatschappij. We komen soms bij mensen dat je denkt bij jezelf van, hoe kan deze man zich eenzaam voelen? Hij heeft alles.
Ja.
Hij woont in een gigantische villa. Hij heeft luxe auto's, horloges, genoeg geld, carrière, alles wat je maar wilt.
En toch en dan kom je weer komt terug naar je toe.
En dan zit hij huilend op de bank. Zegt hij van ja, ik voel me echt eenzaam. Ik voel me echt kloten. En ik zie het niet meer zitten.
Heftig, bizar. Heftig.
En zijn wel dingen waarvan ik denk van ja, dat moeten we bespreekbaar maken. Zodat we er ook iets aan kunnen doen.
Dat vind ik ook. En dat ben ik ook met je eens. En want je zegt nou, aan de ene kant, dit is de schaduwzijde van de vrijheid die we altijd in Nederland zo pleiten. Wat vind je dan? Moeten we dan zorgen voor betere begeleiding? Of zeg je, nee, we moeten die vrijheden een beetje inperken, omdat blijkbaar mensen er niet mee om kunnen gaan?
Ja, kijk, ik ben sowieso altijd wel voor... ik heb zoiets van, ja, vrijheid is goed. Want iedereen moet gewoon zelf kunnen bepalen wat hij doet in zijn privé. Kijk, in de publieke ruimte heb je natuurlijk altijd een beperking, want je kan niet zomaar alles gaan doen, dat is normaal. Maar in je privé mag je doen wat je wilt. Maar ik vind een beetje dat we moeten stoppen met het verheerlijken van bepaalde dingen. Mm-hmm. Dus de vrijheid om drugs te kopen bijvoorbeeld. Nou, als een land dat bepaalt, dan heeft een land dat bepaalt. Nou ja, prima, dat is aan de regering. Maar maak mensen ook duidelijk wat de keerzijde van is. Maar nu wordt het alleen gebracht van, oh, het is gezellig en leuk en alles, maar... Ik zie wat er gebeurt met mensen die dit gebruiken.
Ja.
En daar denk ik dat er nog heel veel verbetering in kan zijn. Zodat als mensen ervoor kiezen om een bepaald pad te bewandelen of iets te gebruiken of iets te kopen, dat ze ook weten van, hé, dit kan er ook misgaan. Het is bij alcoholreclames bijvoorbeeld. Altijd zie je gezelligheid, mooie mensen, knappe mensen, mooie destinatie, zonnetje schijnt, iedereen lacht. Maar dat is niet de realiteit. Ja, maar weet je, natuurlijk, ik snap het, ze willen een product verkopen.
Ja.
Het is marketing, maar ik denk dat je als overheid daar wel een actievere
rol in
moet spelen. Ja. Ja, kijk bijvoorbeeld naar het Zweedse model.
Ja, maar ze hebben helemaal geen idee.
Kijk bijvoorbeeld naar het Zweedse model in Zweden. Daar hebben ze alcohol extreem gereguleerd. Het is verkrijgbaar, zeg van oké, het is verkrijgbaar, je mag het drinken. Maar alles wat met alcohol te maken heeft, wordt niet aantrekkelijk gemaakt. Je ziet op straat geen reclames. Op tv zie je geen reclames.
Eigenlijk zouden we dus meer die kant op, maar ook qua drugs, maar op de sigarettenkant op moeten gaan.
Ja, kijk, ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar het is bijvoorbeeld een idee.
Ja.
Weet je, kijken naar... Er zullen vast mensen zijn die hier heel veel voor hebben gestudeerd en die constant mee bezig zijn... En kijk, ook bijvoorbeeld, ze zeggen van, oké, ik hoorde een paar dagen geleden nog op tv, even de naam vergeten van die meneer, minister van Gezondheid, Hugo de Jonge volgens mij is dat?
Hugo de Jonge.
Dat hij zegt van, we permitteren alcoholgebruik en dat is prima in dit land. En dan zegt van, ja, maar, zei hij even tussendoor van, ja, 1 glas per dag.
Mm-hmm.
Weet je, dat is wat oké is, want dat kan nog. Maar als je naar de studies gaat kijken, gaat het maar om 1 glas rode wijn per dag. En ook niet elke rode wijn, maar een bepaalde soort. Want dat heeft weer effect voor je bloedvaten, noem het maar op.
Ja.
Ja.
Dus het wordt allemaal zo gebracht van, oh, het is gezond en het is goed om af en toe te drinken. Noem het maar dat is niet altijd zo.
Ja.
Ja. Weet je, kijk, hij wil gewoon niet tornen. Hij wil gewoon niet tornen aan dat vrijheidsgevoel. Van dat mensen af en toe of 1 keer per dag een borreltje, een biertje of een wijntje willen drinken.
Ik snap hem ook wel. Hij kan ook niet ineens zeggen van, joh, we moeten dit allemaal verbieden, maar... die discussie moet langzaam op gang komen. En ik denk dat dat alleen mogelijk is doordat dit soort beelden en documentaires uitkomen, dat mensen na gaan denken van, hey, we hebben al die jaren hebben we dit zo gedaan, maar is dit eigenlijk wel correct? Net als met sigaretten. Op een gegeven moment was het ook heel normaal om te roken en was het sexy en aantrekkelijk. Maar op een gegeven moment is daar ook een omslag in geweest en zeggen we nu van, joh, roken is eigenlijk niet zo goed als we dachten.
Nee. Nou, dat klopt. Dat is inderdaad niet zo goed. Volgens mij zijn we in Nederland zelfs bezig met een rookvrij Nederland in 2050, waarin het echt uitgebannen gaat worden. Dus die lijn is ingezet. Ja. Ja, qua alcohol wens ik ze een fijne wedstrijd. De lobby is gewoon ontzettend sterk. Voornamelijk omdat wij Heineken hebben. Een van de grootste bierproducenten van de wereld. Ja. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. En elk Formule 1 circuit kleurt groen. En dan kan er wel eens doodleuk staan. Don't drink and drive.
En 0.0.
Ja, er staat een heel...
0.0.
Ja, 0.0. Maar weet je, dat is niet de markt.
Het is gewoon eigenlijk... Laat ik het anders zeggen. Het moet eigenlijk een discussie zijn over gezondheid in zijn algemeen. Dus niet alleen drank en drugs, maar ook andere dingen. Suiker, vettig eten, bijvoorbeeld cafeïne. Ja, zeker. Ik ben nu al bijna 3 maanden heb ik helemaal geen cafeïne geconsumeerd.
Dat is lekker, hè?
Ik voel me beter dan ooit. Ik heb me erin verdiept. En cafeïne is ook een soort van drugs.
Ja,
ik wist zeker weten.
Ik wist dat helemaal nooit. Wat voor effecten dat heeft op je lichaam, op je psyche, op alles. En nu ik daarvan af ben, voel ik me zoveel beter.
Dat moet je zelf uitzoeken en dan zou je eigenlijk willen dat de overheid een wat actievere rol in zou hebben om daar mensen over in te lichten. Eigenlijk toch? Ja,
want ik denk ook dat het uiteindelijk beter is voor de overheid, want hoe gezonder je bevolking is, hoe meer geld er verdiend wordt, toch?
Alleen door jou natuurlijk niet. Ja. Uiteindelijk ga je aan jouw kant van het verhaal gaat het, als iedereen gezond is en lang leeft, dan blijft er niks meer over. Nee, maar dat is gekkigheid natuurlijk.
Ik heb dat liever dan dat ik
op moet ruimen. Ja.
Ik kan altijd wat anders gaan doen.
Ja,
dat is zeker waar. Ja. Hey, over gezondheid gesproken en de gezondheid van Frisse Kater. Er zijn altijd kapers op de kust, zoals je wellicht zelf weet. Zijn er kapers op de kust, concurrentie die jou de markt kunnen beletten in de aankomende periode?
Ik moet wel zeggen dat in de afgelopen 6 jaar dat ik nu doe, zijn er wel 2 of 3 gevallen geweest waar ze mijn wurgcontract hebben proberen aan te smeren.
Leg eens uit.
Dat waren gewoon, het waren grote contracten die erg aantrekkelijk leken, financieel gezien. Maar als je naar de kleine lettertjes keek, dan zag je van, als ik dit teken, dan is het gewoon afgelopen met mijn bedrijf.
Maar wat gebeurde dan? Je werd gebeld door iemand, door een grote schoonmaker.
Door bepaalde firma's die zeggen van, we willen met je samenwerken of we hebben iets interessants voor je. Maar kijk, ik weet niet of dat hun intentie was, maar ik weet wel, als ik dat had getekend, dan was het klaar met me.
Ja. Dus op die manier proberen ze je op te
sluiten. Hoezo klaar dan? Wat had er al gebeurd?
Nou, er stonden bijvoorbeeld clausules in van, als je niet overeenstemt met deze regels of niet kan leveren wat we hebben afgesproken, dan moet je alle informatie overhandigen en hoe je alles doet en welke materialen gebruikt. Okay. Dat is echt rare dingen.
Ja.
Gelukkig heb ik dat nooit getekend. Afgezien daarvan, op dit moment denk ik niet dat er grote spelers zijn die in dit veld willen stappen. Omdat het is een niche-markt.
Ja.
En voor grote spelers zit het geld voornamelijk in grote panden en in massa.
Ja. Ja.
Sterker nog, je ziet nu dat grote spelers naar ons toe komen en zeggen van, luister, ik heb af en toe dit soort opdrachten of ik heb klanten, een GGD bijvoorbeeld, die mij, weet ik veel, 20, 30 opdrachten per jaar doorspeelt. En ik ben al jaren, dat is al jaren een klant van, maar dit past niet meer bij ons. Kan je dit voor ons overnemen?
Zo. Dus die zijn die samenwerkingen, de positieve samenwerkingen, zijn er dus ook?
Ja, ik heb met niemand een samenwerking op contractbasis. Dus het is allemaal eigenlijk van, het wordt gewoon naar ons doorgespeeld en wij handelen het verder af.
Ja.
Maar ja, het zijn een soort van non-formele samenwerkingen.
Ja.
Ja, wat buiten die burgercontacten waar je het zojuist over had, sta je open voor een overname?
Ik weet niet. Sommige mensen die hebben tegen me gezegd van, weet je, als je de kans krijgt, dan moet je het gelijk verkopen. Anders zeggen van, bouw het gewoon op als familiebedrijf. Dus ik sta nog tussen. Wie weet, misschien als ze een paar miljoen bieden, dan weet je het nog.
Ja, maar niet anders.
Hij weet het maar. Ik weet niet. Ik denk dat ik dat op dat moment even goed over moet nadenken. En ik wou nog iets eraan toevoegen. Qua andere kapers op de kust, ik merk wel dat hoe bekender we worden, hoe meer de views van de video's en alles omhoog gaat, hoe meer mailtjes ik krijg van mensen die zeggen van, ik wil dit ook doen, kan je me helpen? En ik zie steeds meer kleine bedrijfjes ontstaan, maar binnen een maand, 2 maanden zijn ze ook weer verdwenen.
Ja,
ja. Ja, precies. Hey, want dat is wel leuk. Je krijgt natuurlijk af en toe wat mailtjes en dan zie je ze weer verdwijnen. Heb je ze dan wel geholpen, Toerol, of niet?
Nee.
Heb je dan gewoon gezegd, zoek het lekker uit?
Nee, want ze krijgen direct een auto-reply waarbij er staat dat we niet aan dat soort dingen samen meewerken.
Oh, ja.
Dus e-mails worden gelijk verwijderd.
Okay. Ja, ja, want op basis van je verhaal en wat je nu hebt verteld, we zijn een klein uurtje aan het praten. En je hebt natuurlijk behoorlijk moeten vechten. Vooral in het begin van je periode tegen al die irritante gasten. En ook voor waar je nu staat. Nou, je bent inmiddels ook bezig met een bijzondere maatschappelijke missie. En wat wil je de toekomstige toerels nu meegeven die nu zitten te luisteren, die ook die auto-reply hebben gehad? Heb je een klein tipje voor hen van de sluier?
Je bedoelt als een schoonmaakbedrijf willen starten of gewoon als ondernemer?
Nou ja, als ondernemer.
Ja, sowieso wat ik als tip wil meegeven is, als je nog jong bent, je kan ook oud zijn natuurlijk, maar als je geen verplichtingen hebt, dus je hebt geen grote financiële verplichting waar je aan vast zit en je kan een risico nemen en je hebt zoiets van, ik heb dit altijd willen doen, doe het dan ook.
Ja.
Weet je, je kan beter iets, kijk, ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. Kijk, het had ook compleet een flop kunnen zijn. Maar dan had ik nooit het gevoel gehad van, ik wou dit doen, maar ik heb het niet geprobeerd. Nee. Die tip wil ik sowieso meegeven, dus probeer het altijd. En daarnaast, als je het gaat proberen, wees realistisch naar jezelf toe. Ik bijvoorbeeld was niet realistisch. Ik hanteerde prijzen die gewoon absurd waren. Veel te laag. Ja. Onrespectvol naar mezelf toe eigenlijk. Dus als je iets gaat doen, verdiep je er goed in. Kijk ook, wat is je waarde? Wat wil je vragen? Wat vind je zelf waard? En wees eerlijk naar jezelf toe. En ga zo die markt in.
Ja.
Dat is eigenlijk de meest belangrijke tip die ik wil meegeven. Want ik zie vaak dat als mensen iets opstarten, dat ze
Onderwaarderen.
Ja. Onderwaarderen, ja. En ik vind dat echt heel jammer om te zien. Want soms zie je een ondernemer met echt een topproduct of echt een topconcept. En dan denk ik bij mezelf, waarom doe je zelf tekort?
Ja,
ja, precies. Dus doe het vroeg en heb respect voor jezelf.
Ja, in een notendop.
Dat is hem, hè?
Ja,
in een notendop inderdaad. Hey, tot slot, ja, Dirk en ik hebben jou natuurlijk uitgenodigd om te praten over het ideale ondernemen. Nou, we hebben volgens mij alle vlakken wel gehad. Alleen, ja, er blijft natuurlijk nog één vraag over en dat is ook meteen de laatste. Wat is voor jou nou het ideale ondernemen?
Wat is voor in welke zin?
In de zin van voor jou persoonlijk. Hè? Dus wat is voor jou het ideale ondernemen in de ideaalste vorm? Hoe zie je dat het liefst voor je? Is dat hetgeen wat je nu doet? Of werk je ergens naartoe waarin je nog een complete persoon wordt?
Ik denk dat het ideale ondernemen voor mij is dat je ten eerste je geld op een eerlijke manier verdient. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat kan ik ook niet genoeg bedrukken. Dat zonder mensen op te lichten, zonder rare streken, zonder allerlei valse claims op je website te hebben van ik doe dit werk al jaren, terwijl ik pas vorige week ben begonnen. En dat je daarnaast een mooie balans hebt tussen je privé en tussen je onderneming. Dus dat je thuis je zaak goed op orde hebt, weet je, dat thuis iedereen gelukkig is. En dat je zakelijk alles op orde hebt, dat je rekening kan betalen, dat je een goed zakcentje eraan overhoudt. Dan ben je voor mij een ideale ondernemer. En ik denk ook dat er wel een bepaald bedrag verdiend moet worden. Ik denk als je echt serieus ondernemer wilt zijn en je wilt het fulltime doen, denk ik wel dat je minimaal een paar ton per jaar om moet zetten. Anders denk ik dat het misschien beter is om in loondienst te gaan.
Ja,
minder hoofdpijn. En je houdt er het zelf aan over. Ja,
ja precies. Ja. En je kan wat risico's opvangen als het wel misgaat.
Ja.
Leuk.
Alright, mooie woorden. Dankjewel.
Ja, geen probleem.
En Turul, hartstikke bedankt dat je bij ons bij Brugge en Oogbouw podcast te gast wilde zijn. Ik heb ontzettend genoten van je verhaal. Ik heb ontzettend veel respect voor je dat je dit dag in dag uit doet. Want eerlijk gezegd zou ik er na die verhalen van jou nou echt nog steeds niet aan moeten denken. Maar ik sta wel heel erg achter de woorden die je zojuist hebt gedeeld. Omtrent de eenzaamheid en de gezondheid waarin mensen momenteel verkeren. Dus daarvoor wil ik je bedanken.
En dank. Jullie ook bedankt.
Dankjewel.
Alright. Alsjeblieft. Top. Thank you. Bye bye.
Tot ziens.
Zo.
Heftig?
Ja, heftig. Maar ook wel heel tof. Het is wel echt een groot. Hij is een heel eigenzinnige man. Is
ja,
het.
Eigenzinnige.
Dat vind ik wel lachen.
Eigenzinnige man, eigenzinnige gozer. Maar ik vind dat hij ze wel op een rijtje. En,
zeker.
Ik vind zijn overtuiging in. Hoe zeg je dat? Ik vind het gewoon knap hoe hij, zeg maar, wat hij doet. trekt hij zichzelf heel erg aan. Dat lijkt me lastig. Maar aan de andere kant vind ik dat Ernst ook heel mooi. Maar is hij ook best wel, is hij ook heel commercieel of zo? Ja, hij is toch heel commercieel.
Ja, maar je ontkomt daar ook niet aan. Ik dacht in het begin dat ik dit had voorbereiden was ook van... Ja, weet je, je kan toch ook gewoon slinger die deur open. Gooi de radio aan. Lekker die ramen open. Lekker de muziek hard en gas erop. En dat doet hij op ongetwijfeld wel. En ze kunnen ook natuurlijk lachen met elkaar, want die hebben wel lol hoor, die gasten. Alleen, ja, het is wel... Je komt ook wel echt een hoop ellende tegen die je niet van je af kan zetten, weet je. Er komen momenten aan dat je in de auto terugrijdt dat je denkt... Jezus Christus, wat is dit voor ellende.
Ja.
Maar god.
Ja, en hij kan toch af en toe nog wel naar een horrorfilm kijken. Dat vind ik dan ook wel weer knap. Of als je dat elke dag ziet, dan maakt het hem niet meer uit.
nee, klopt. Ja, ik zou er voor geen goud willen werken... Maar ik. En dat maakte dat ik er nog meer respect
voor. Volgens mij nemen ze ook niet zomaar iedereen aan. Dat is, daar was hij wel best wel. Nee, maar ik bedoel, daar was hij ook best wel duidelijk over. Dat hij zei natuurlijk. Ik wil gewoon goede mensen. Mensen die ik ken, mensen die ik vertrouw. Maar ja, dan groei je wel. En hij was ook niet. Ja, hij is niet op het geld belust. Niet in dat opzicht een rasondernemer. Maar.
Nou, ik weet het niet. Dat hoeft toch ook niet. Ik bedoel, hij doet gewoon wat hem ingegeven wordt en wat hij tof vindt. En waar hij denkt dat hij op dat moment aan moet gaan werken. Ja. En met nog een behoorlijke onderliggende boodschap die natuurlijk aan het einde van het gesprek wat naar voren kwam. Ja, dat hij zit er ook wel, dat hij ook ziet van ja, weet je, we zijn niet al heel lekker bezig inmiddels met z'n allen en wat we allemaal naar binnen gooien.
Ja, ja.
En kijk, en hij, wat hij terecht zegt, dat hij ook die schaduwkanten van die van alcohol ziet, et cetera. En wat hij zegt, ja, je ziet alleen maar vrolijke mensen. Ja, daar heb ik natuurlijk helemaal gelijk in, maar hij ziet huizen vol met duizenden blikken bier, weet je wel. Ja, dat zie je niet op de commercials. Daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar het is goed dat je daar af en toe, en dat weet ik iedereen wel, alleen het is goed dat je daar af en toe eventjes met je neus op de feiten gedrukt wordt om af en toe eens even een bakje minder te nemen.
Ja, even een bakje minder. Ja, dat is lastig, want het is natuurlijk ook gewoon gezelligheid. Het staat recht, lijnrecht tegenover elkaar, hè? Die eenzaamheid en die gezelligheid die dat natuurlijk brengt. Ik denk dat. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat in zijn boek ook naar voren gaat komen. Ik ben wel erg benieuwd. Zeker als hij het boek heeft geschreven, gaan we hem nog een keer bellen. En vragen hoe dat ermee gaat. En gaan we hem lezen.
Ja, inderdaad. Ik zit even te denken. Maar we hebben nog niks over onze volgende gast.
We kunnen nog niks zeggen over onze gast, want die moet nog bevestigen.
Maar die moet er even bevestigen. Ja. Die neemt niet meer op sinds het eerste gesprek. Maar wat we wel even kunnen adviseren is: volg ons even op Instagram. En daar wordt de boel aangekondigd voordat we een podcast online gooien. Dan weet je in ieder geval wie er komen. En wellicht de mogelijkheid om wat vragen te stellen aan onze volgende gast. Wel leuk, een beetje interactie naar de mensen toe. En dan wil ik jou ook weer hartstikke bedanken voor deze fantastische uitzending.
Ik vond het tof dat iedereen weer heeft geluisterd. Dat je het vol hebt gehouden tot deze laatste minuten. En
ik ga aankomende maand wel hard maken om die 7 Days of podcast is te gaan organiseren. We zitten toch in lockdown. We hebben tijd zat. Misschien kunnen we eens wat extra gas gaan geven op een paar podcasts achter elkaar.
Yes.
Alright. Ik zie jou volgende maand met een nieuwe gast.
Zie je. Hoi.
Hoi.